Das ist unser göttliches Recht, das wir über uns selbst bestimmen.
Zügle deine Zunge, Hildegard.
So I went on a trip.
If you find your mother, what will you say? I'm just...
Mr. Lawson, I...
Look, Sid! Stay out of it.
I know where your birth mother is.
Katovisie. De filmkeuze van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars, in ons filmprogramma Katovisie. Shadowlands heet de film die we vandaag bespreken. Shadowlands vertelt het waargebeurde verhaal over de beslissende ommekeer in C.S. Lewis zijn leven, een wereldberoemd christelijk theoloog, schrijver en professor. Hij leidt een bedaard leven in de jaren 50 van Oxford, tot hij de pittige dichteres Joy Gresham uit de Verenigde Staten ontmoet. De muziek van de film componeerde George Fenton. Oxford. Midden jaren 50 van de vorige eeuw. De lage zon, uit de laatste dagen van de herfst, tekent strak en donker de torenspitsen af van de stad en de universiteit tegen de oranje horizon. C.S. Lewis, Jack voor Intimi, verdeelt zijn tijd in die dagen tussen lesgeven als professor Engelse letterkunde, het schrijven van kinderboeken, zoals de Chronieken van Narnia, of theologie en literatuur, het beantwoorden van vele brieven, lezingen en verheffende of vermakelijke sociale bezigheden en gesprekken in de pub en de mannenclub, eigen aan zijn intellectuele klasse. Met zijn plichten als docent, zijn plaats als schrijver, zijn stem als denker. Collega-professoren omschrijven hem als een middeleeuwse leurder van reliquieën van dubieuze herkomst, die simpele antwoorden levert op moeilijke vragen. Een zeldzaam exemplaar. Naïef, maar rad van tong. Even buiten de stad in het groen, niet ver van een grote waterplas, woont Jack samen met zijn broer Warren, beiden vrijgezellen, de 50 voorbij. De volgende lente begon, zoals zoveel, met een werkcollege, een ochtend, in kleine groepen op zijn spreekkamer.
Garden enclosed by a high wall. Inside the garden, a fountain. In the fountain, two crystal stones. In the crystals, in reflection, a rose garden. In the midst of the roses, one perfect rosebud. Guillaume de Lory is using the rosebud, of course, as an image. But an image of what?
Love?
What kind of love?
Untouched? Unopened? Like a bud?
Yes, more.
Perfect love.
What makes it perfect? Come on, wake up.
Is it the courtly ideal of love?
What is that? What is its one essential quality?
Unattainability.
The most intense joy lies not in the having, but in the desiring. The delight that never fades, the bliss that is eternal, is only yours when what you most desire is just out of reach.
What was that, Mr. Whistler?
Nothing, Mr. Lewis.
If you disagree with me, say so.
Fight me. I can take it. Even I can't fight on both sides at once, you know. Or at least I can, but I'm liable to win.
Tuin omgeven door een hoge muur. In de tuin een fontein. En in de fontein twee kristallen stenen. In de kristallen, de weerspiegeling van een rozentuin. Midden de rozen, één perfecte rozenknop. Guillaume de Lory gebruikt de rozenknop uiteraard als een beeldspraak. Beeldspraak waarvan? Liefde? Welk soort liefde? Onaangeroerd, ongeopend als een rozenknop. Ja, wat meer? Perfecte liefde. Waardoor is ze perfect? Kom aan, wakker worden. Het hoffelijk ideaal voor liefde? Wat is dat? Wat is het belangrijkste kenmerk? Onbereikbaarheid. De meest intense vreugde ligt niet in het hebben, maar in het verlangen. Verrukking die nooit verzwakt, gelukzaligheid die eeuwig duurt. Beleef je alleen wanneer datgene waarnaar je het meest verlangt, onbereikbaar is. Wat zei u, meneer Whistler? Niets, meneer Lewis. Als u het oneens bent met mij, zeg dat dan. Val me aan. Ik kan er tegen. Zelfs ik kan niet twee kanten tegelijk bestrijden. Het zou wel kunnen, maar ik win graag. Na een tussenstop langs de pub en een levendige discussie over de kast uit Narnia, onder een pint bier, neemt Jack de trein voor een lezing gegeven aan christelijke leraren in de hoofdstad.
Yesterday, I received a letter that referred to an event that took place almost a year ago now, December the 4th, 1951. My correspondent hadn't forgotten, I doubt if any of us have. That was the night a number one bus drove into a column of young Royal Marine cadets in Chatham and killed 24 of them. You remember? Now, the letter asks some simple but fundamental questions. Where was God on that December night? Why didn't he stop it? Isn't God supposed to be good? Isn't he supposed to love us? And does God want us to suffer? What if the answer to that question is yes? See, I'm not sure that God particularly wants us to be happy. I think he wants us to be able to love and be loved. He wants us to grow up. I suggest to you that it is because God loves us that he makes us the gift of suffering. Or to put it another way, pain is God's megaphone to rouse a deaf world. You see, we are like blocks of stone out of which the sculptor carves the forms of men, the blows of his chisel, which hurt us so much, are what make us perfect. Thank you very much.
Gisteren kreeg ik een brief. Die verwees naar iets dat bijna een jaar geleden gebeurde, op 4 december 1951. De briefschrijver was het niet vergeten. Dat heeft niemand van ons, denk ik. Het was de avond dat een bus inreed op een groep kadetten van de Koninklijke Marine in Chatham. En 24 van hen doodden. Weet u nog? De brief bevat enkele eenvoudige maar belangrijke vragen. Waar was God op die decemberavond? Waarom verhinderde hij dat niet? Wordt God niet verondersteld goed te zijn? Wordt hij niet verondersteld van ons te houden? Wil God dat wij lijden? Ik ben niet zeker dat God echt wil dat wij gelukkig zijn. Ik denk dat hij wil dat wij kunnen beminnen en bemind worden. Hij wil dat wij volwassen worden. Volgens mij is het omdat God van ons houdt dat hij ons het lijden schonk. Anders gezegd, pijn is Gods megafoon om een dove wereld wakker te schudden. Wij zijn als steenblokken, waaruit de beeldhouwer menselijke vormen maakt. Het kappen van zijn beitel, dat zo pijnlijk is, is wat ons perfect maakt. Hartelijk dank. In de vooravond bespreekt Jack lezerbrieven bij hem thuis.
A woman has had a dream about me. She writes to ask if I've had a dream about her.
Huh. I had a strange dream last night.
Another letter from Mrs. Gresham?
I can't remember any of it.
Jewish, communist, Christian, American?
You may ask me. I know it was strange if I've forgotten it. Can't answer that one.
I like her letters. She can be quite sharp sometimes. Listen to this morning. She says, I can't decide whether you'd rather be the child caught in the spell or the magician casting it. See, her letters are rather unusual. She writes as if she knows me somehow. Still, I suppose there is something with me in my books, isn't there?
Oh, I expect it's just the American style. Americans don't understand about inhibitions.
Ah, she's coming to England. She's coming to Oxford. She wants to meet us.
Well, she can't come here.
She knows, of course not, but she does suggest tea in a hotel.
Well, tea is safe. A hotel is safe. Though she might be mad.
No, I don't think so. She does write poems.
Poems?
Een vrouw heeft van me gedroomd. Ze schrijft om te vragen of ik van haar heb gedroomd. Ik had vannacht een vreemde droom. Weer een brief van mevrouw Gresham. Ik kan me haar niet herinneren. Joods, communiste, christen, Amerikaanse. Ik vraag me af waarom ik het vreemd vind dat ik het vergeten ben. Ik hou van haar brieven. Ze kan soms heel scherp zijn. Luister hiernaar, Warnie. Ze zegt, ik geraak er niet uit of u liever het kind zou zijn dat betoverd is, of de magier die haar betoverde. Haar brieven zijn ongewoon, ze schrijft alsof ze me kent. Er zal wel een deel van mij in mijn boeken zitten, hè? Ik veronderstel dat dit gewoon de Amerikaanse stijl is. Amerikanen kennen geen bedeesdheid. Ha. Ze komt naar Engeland, ze komt naar Oxford. Ze wil ons ontmoeten. Ja, ze kan niet naar hier komen. Natuurlijk niet, dat weet ze ook. Ze stelt voor om thee te drinken in haar hotel. Thee is veilig. Een hotel ook. Misschien is ze wel gek. Dat denk ik niet. Ze schrijft gedichten. Gedichten! Ze zal doordrammen. Een paar weken later.
You won't be too agreeable, will you, Jack?
Don't worry, Warnie. It's only tea, Warnie. An hour or so of polite conversation, then we go home and everything goes on just the way it always has.
Excuse me, I'm here to meet Mr. C.S. Lewis, the writer.
Yes, madam.
Well, do you know what he looks like?
No, madam.
Well, he doesn't know what I look like either.
Yes, madam.
Any ideas?
No, madam.
Anybody here called Lewis?
Mrs. Gresham, how do you do?
A pleasure.
This is my brother, Warnie.
Major Lewis.
Now, please sit down. So you managed to find us?
Yes, I used the guide and see. It's just that you don't look at all like C.S. Lewis.
Well, I'm sorry to disappoint you, not to mention the rest of Oxford.
No. See, you don't like that.
Well, I'm not what you might call a public figure, Mrs. Gresham.
Oh, you're not? I mean, you write all these books and you give all those talks and everything just so everybody will leave you alone?
Oh, dear. We've only just met, and already you see right through me. Tell me, do you drink tea?
Tea, sure. It's England, right?
So it is. Our waiter.
Actually, look, I'm a little in awe of you, and so I'm a little tense. And when I get like that, I get kind of, I don't know. No, it's very childish. I'm sure I'll get over it soon.
Not too soon, I hope, please. Because I like a good fight myself.
You do?
Yes. You sound surprised.
No. No. That's great. You like a good fight. Great.
But?
When's the last time you lost?
Wees maar niet te vriendelijk, Jack. Maak je geen zorgen, Warnie. Het is enkel thee, Warnie. Een uurtje beleefde conversatie en dan gaan we naar huis. En alles blijft zoals het altijd was. Excuseer, ik had een afspraak met meneer C.S. Lewis, de auteur. Weet u hoe hij eruit ziet? Nee, mevrouw. Hij weet ook niet hoe ik eruit zie. Hebt u soms een idee? Nee, mevrouw. Is er iemand die Lewis heet? Jack maakt een handgebaar waardoor mevrouw Gresham gemakkelijk hem kan vinden. Mrs. Gresham, hoe maakt u het? Aangenaam. Dit is mijn broer, Warnie. Major Lewis. Ga zitten, alsjeblieft. U hebt ons dus gevonden. Ik gebruikte de gids. Het was gemakkelijk, maar u ziet er helemaal niet uit als een C.S. Lewis. Het spijt me dat ik u moet teleurstellen, net als de rest van Oxford. Daar houdt u dus niet van. Ik ben niet wat men een publiek figuur zou noemen, mevrouw Gresham. U schrijft dus al die boeken en geeft al die lezingen, zodat iedereen u met rust zou laten. We hebben elkaar pas ontmoet en u hebt me reeds door. Drinkt u thee? Natuurlijk, dit is Engeland. Inderdaad, ober. Ik ben een beetje onder de indruk, dus ik ben wat gespannen. Dan krijg ik altijd dat... heel kinderachtig. Maar het zal wel vlug overgaan. Hopelijk niet te vlug. Ik hou wel van een discussie. U lijkt verbaasd. Dat is geweldig. U houdt van een goede discussie. Maar... wanneer hebt u voor het laatst verloren? Het uur thee loopt uit op een namiddag door de stad, langs de gebouwen van de universiteit. Ze beklimmen samen een torenspits, via de trap.
What does your husband do, Mrs. Gresham?
Oh, Bill. Bill's a writer.
Ah. And you too, Jack, tell me.
You call him Jack?
I never liked the name Clive.
Oh, well, if you're a Jack.
What?
No, you look fine for a Jack.
Thank you.
Well, Jewish, but not Jewish-Jewish, if you can follow that. I mean, I'm a Christian, but I was brought up to be a good atheist.
An atheist?
Don't sound so shocked.
I'm not. I was an atheist once.
You? So we're both lapsed atheists?
Yes, but I was never a communist.
Why not?
What do you mean, why not, Mrs. Gresham?
Well, I mean, back in 38, it seemed to me there was only two choices. Either you were a fascist and you conquered the world, or you were a communist and you saved it.
Is that so? Oh. I must have been otherwise engaged at the time.
Wat doet uw echtgenoot, Mrs. Gresham? Bill, die is auteur. Jack zegt me dat u dat ook bent. Noemt hij hem Jack? Ik heb nooit van de naam Clive gehouden. Oh wel, als u een Jack bent? U ziet er goed uit voor een Jack. Joods, maar niet Joods-Joods, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik ben een christen, maar ik ben opgevoed om een goede atheïst te worden. Een atheïst? Doe niet zo gechoqueerd. Dat doe ik niet. Ik ben ook een atheïst geweest. Dan zijn we allebei afvallige atheïsten. Ja, maar ik was nooit een communist. Waarom niet? Wat bedoelt u daarmee? Ja, in 1938 had je volgens mij slechts twee keuzes. Je werd fascist en veroverde de wereld, of je werd communist en redde de wereld. Werkelijk. Ik moet in die tijd met iets anders bezig geweest zijn. Ze bereiken het einde van de trap en het uitzicht.
Ha.
Oh, there's a world worth saving.
At dawn on the 1st of May every year, the choristers from the choir school stand up here and sing to the rising sun. They say they draw quite a crowd.
What do they sing?
Can't say I've ever risen early enough to hear them.
Oh, why not? I mean, it sounds wonderful.
Well, I don't really go in for seeing the sights.
Oh. So what do? Just walk around with your eyes shut?
You know, Mrs. Gresham, I almost don't know what to say to you.
Good Lord.
Oh, dit is een wereld het waard om gered te worden. Ieder jaar... bij de dageraad op 1 mei staan de koorknapen van de school hier te zingen voor de opkomende zon. Blijkbaar trekken ze veel publiek. Wat zingen ze? Weet ik niet. Ik ben nooit vroeg genoeg opgestaan om hen te horen. Waarom niet? Het lijkt me geweldig. In feite heb ik geen oog voor die dingen. Loopt u dan rond met de ogen gesloten? Weet u, mevrouw Gresham, ik weet bijna niet wat te zeggen. Allemachtig. Mevrouw Gresham wordt begeleid naar het station.
How long do you plan to stay in England, Mrs. Gresham?
Oh, till the end of December.
Are you expecting to be in Oxford again?
Well, I hadn't planned on it.
What do you say, Warnie? Do you think we could rise to a pot of homebrew tea?
I can manage that.
Give an adequate warning, of course.
Ze maken een afspraak. Deze keer bij Jack thuis. Een volgende keer. Enige tijd later. In december. Het huis in het groen van de gebroeders Lewis, die haast nooit gasten ontvangt, brengt taart naar de zitkamer. Jack stookt nerveus de kachel op.
All right, Warnie. She sails back to New York after Christmas.
One can always be so much more friendly to people who can't stay long.
Wonder what her husband thinks of her gallivanting around England like this.
It's not the Middle Ages, Warnie.
She'll make you listen to one of her poems, I bet you 10 bob. Then she'll say to you, how do you like it, Mr. Lewis? And you'll be stumped.
And I shall say, Mrs. Gresham, only you could have written that.
Bastard.
Keep the change.
Geen probleem, Warnie. Na Kerstmis zeilt ze terug naar New York. Men kan altijd veel vriendelijker zijn tegen mensen die niet lang blijven. Wat zou haar man ervan vinden dat ze zo in Engeland rondzwalpt? Dit zijn de middeleeuwen niet, Warnie. Ik wed 10 pond dat ze één van haar gedichten laat horen. Dan zegt ze, wat vindt u ervan? En ze zal verstomd staan. Ik zal zeggen, mevrouw Gresham, alleen u kan dit geschreven hebben. Jack laat een hele kan kolen vallen op het tapijt. Verdraaid! De zoon van mevrouw Gresham, Douglas, verdwijnt bij aankomst al snel naar de zolder, nadat hij zijn exemplaar van Narnia liet tekenen. Mevrouw Gresham en meneer Lewis voeren een gespannen gesprek over poëzie. Joy declameert een gedicht over Madrid.
So you may ask, when was I ever in Madrid? The answer is never.
A personal experience isn't everything.
I disagree. I think personal experience is everything.
So reading is a waste of time?
No, it's not a waste of time, but reading is safe, isn't it? Books aren't about to hurt you.
Why should one want to be hurt?
That's when we learn.
Just because something hurts, it doesn't make it more true or more significant?
No, I guess not.
I'm not saying that pain is purposeless or even neutral, but to find meaning in pain, there has to be something else. And pain is a tool. If you like, pain is God's megaphone.
Megaphone to rouse a deaf world.
Oh, how embarrassing. You know my writing too well, don't you?
I have read most of it. I guess I knew you pretty well before we met.
Ah. But you'd not had the personal experience.
Mr. Lewis, I have to stop calling you Mr. Lewis. It makes me feel like a kid. Can I call you Jack?
Yes, of course.
Jack, I'm Joy.
Oh, hello, Joy.
So, Jack, have you ever been really hurt?
You don't give up, do you?
Als u zich afvraagt wanneer ik in Madrid was, nooit. Persoonlijke ervaring is niet alles. Ik ben niet akkoord, ik vind dat persoonlijke ervaring alles is. Dan is lezen tijdverspilling, Het is geen tijdsverspilling, maar het is veilig, nietwaar? Boeken ga je niet gauw kwetsen. Waarom zou men gekwetst willen worden? Dan leren we bij. Omdat iets je kwetst, is het niet echter of meer betekenisvol. Wellicht niet. Ik zeg niet dat pijn zinloos is of gewoon neutraal, maar om pijn zinvol te vinden, moet er toch nog iets anders zijn. Pijn is een werktuig. Pijn is Gods megafoon voor een dove wereld. Dit is gênant. U kent mijn boeken heel goed, nietwaar? De meeste heb ik gelezen. Ik kende u behoorlijk goed voordat we elkaar ontmoetten. Ha. Maar u had de persoonlijke ervaring nog niet. Meneer Lewis, ik moet ophouden met u meneer Lewis te noemen. Ik voel me net een kind. Mag ik u Jack noemen? Natuurlijk. Jack, ik ben Joy. Ze schudden elkaar de hand. Hallo Joy, ik ben Jack. Dus Jack, ben je ooit echt gekwetst geweest? Je geeft niet op, hè? Terzelfder tijd, op zolder, met haar zoon Douglas en zijn broer Warren, staan ze voor de kleerkast.
Does anybody ever come up here?
Not anymore.
Komt hier ooit iemand? Nu niet meer. Beneden toont Jack zijn bureau.
Warney's desk. This is mine. It's not very orderly in here, I'm afraid.
Well, you keep order in your mind, right?
Yes.
Oh, that's nice. Is it someplace real?
I think so. It's called the Golden Valley, I believe, somewhere in Herefordshire.
Somewhere special?
In a way. It was on our nursery wall when I was a child. I didn't know it was a real place then. I thought it was a view of heaven.
Oh, the promised land.
Yes, I used to think that one day I'd come around a bend in the road or over the brow of a hill. And there it would be. I have been really hurt, you know? First time is always the worst. That was when my mother died.
How old were you?
9.
That's old enough to hurt.
Oh, yes.
Kom binnen. Dit is Warney's bureau. Dit is de mijne. Ik vrees dat het hier niet heel ordelijk is. U hebt toch orde in uw geest? Dat is mooi. Ze wijst naar een klein schilderij van een landschap. Bestaat die plaats echt? Ik denk het wel. De Gouden Vallei, ergens in Herefordshire. Een speciale plek? Ergens wel. Het hing aan de muur in onze kinderkamer. Toen wist ik niet dat de plaats echt bestond. Ik dacht dat het een zicht uit de hemel was. Het beloofde land. Ik dacht altijd dat ik op een dag uit een bocht in de weg zou komen of over de top van een heuvel en het daar voor mij zou zien liggen. Ik ben heel erg gekwetst geweest. De eerste keer is altijd de ergste. Dat was toen mijn moeder stierf. Hoe oud was u? 9. Dat is oud genoeg om gekwetst te worden. Het gesprek kabbelt verder. Ze besluiten te wandelen met het vallen van de avond tot de nabijgelegen vijver.
The lake is much older than the house, of course. Mm. They say Shelley used to sail paper boats here.
Well, made out of early drafts of his poems, no doubt.
I don't like to think of you Christmasing in a hotel. Why didn't you come here? You're very welcome.
Oh, no. You don't want a couple of Yankees rampaging all over your house?
Well, I'd speak to Warnie, of course, but, why don't we go inside? Speaking for myself, I'd welcome the company. Somehow Christmas makes more sense when there are children around.
Het meer is natuurlijk veel ouder dan het huis. Men zegt dat Shelley er papieren bootjes op liet varen. Wellicht gemaakt met de kladjes van zijn eerste gedichten. Ik heb niet graag dat u Kerstmis in een hotel moet doorbrengen. Waarom komt u niet hierheen? U bent heel welkom. Oh, u wil geen stel Yankees die door het huis razen. Ikzelf zou blij zijn met het gezelschap. Ik moet het uiteraard met Warnie bespreken. Maar, laten we naar binnen gaan. Kerstmis heeft meer betekenis als er kinderen rondlopen.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Katovisie, waar we verder gaan met de film Shadowlands. Het is intussen kerstmis. Jack nodigt Choi uit op een kerstfeest, een receptie, op zijn college in Oxford.
What success have you had with your book?
Oh, well, to be honest, it's not ready to be seen yet.
Oh, you mustn't let that stop you, Mrs. Gresham. It doesn't stop Jack.
I'm sorry?
I am right in assuming you're from the United States of America.
Yes, I am.
Then perhaps you can satisfy my curiosity on a related matter. I had always understood American to be hard-riding, tough-talking, no-nonsense sort of people. Yet Jack tells me his children's stories sell very well there. Who can be buying them?
Well, Professor Riley, we're not all cowboys, you know. Have you read any of Jack's children's books?
Jack has read extracts aloud to me. It is one of his tests of friendship.
Well, I think they're rather magical.
Congratulations, Jack. You seem to have found a soulmate.
I thought you believed we didn't have souls, Christopher.
Well, yes. Now, I regard the soul as an essentially feminine accessory. Anima, quite different from animus, the male variant. This is how I explain the otherwise puzzling difference between the sexes. Where men have intellect, women have soul.
As you say, Professor Riley, I'm from the United States, and different cultures have different modes of discourse. I need a little guidance here. Are you trying to be offensive or just merely stupid?
Let me introduce you to some friends of mine.
Excuse me.
Hoeveel succes hebt u met uw boek? Eerlijk gezegd, het is nog niet af. Dat mag u niet tegenhouden, mevrouw Gresham. Dat heeft Jack ook nooit tegengehouden. Excuseer. Ik neem aan dat u uit de Verenigde Staten van Amerika komt. Dan kan u misschien mijn nieuwsgierigheid bevredigen over de volgende kwestie. Ik dacht altijd dat Amerikanen stoere, no-nonsense mensen waren, maar Jack zegt me dat zijn kinderverhalen daar goed verkopen. Wie koopt die dan? Wel, we zijn niet allemaal cowboys, professor Riley. Hebt u een van Jack's kinderboeken gelezen? Jack heeft me stukken eruit voorgelezen. Dat is een van zijn vriendschapstests. Ik vind ze betoverend. Gefeliciteerd, Jack. Je hebt blijkbaar een zielsverwante gevonden. Jij dacht toch altijd dat wij geen ziel hadden, Christopher? Ik beschouw de ziel als een voornamelijk vrouwelijk accessoire. Anima is totaal anders dan animus, de mannelijke variant. Zo verklaar ik het verwarrende verschil tussen beide geslachten. Waar mannen hersens hebben, hebben vrouwen een ziel. Zoals u zegt, professor Riley, ik kom uit de Verenigde Staten, andere culturen, een andere omgangstaal. Ik heb wat toelichting nodig. Probeert u nu te choqueren of bent u gewoon dom? Mag ik u voorstellen, Joy, aan enkele vrienden? Excuseer, ik moet gaan. Vroeg in de morgen, op kerstmis, neemt Douglas de trappen naar de zolderkamer, waar in de hoek de grote kleerkast staat, waar hij al eerder naar had staan staren. Deze keer, alleen, opent hij de kast en tast tussen de jassen.
Hello. It stood in our nursery when we were children.
If you don't need it anymore, you should throw it away.
Well, I'm not very good at throwing things away, as you can see.
We don't have an attic at home.
No? You wish you were at home, don't you?
We always have a turkey for Christmas at home.
Well, we'll have turkey here, too.
It's cranberry sauce.
Ah.
My dad loves cranberry sauce.
Does he?
And snow.
Who do you look like most, Douglas? Your mother or your father?
This is my mom. And this is my dad. But my dad's kind of noisy. And I'm not.
Noisy in which way?
Like shouting. I hate shouting.
Yeah, me too.
I knew it was just an old wardrobe.
Die stond in de kinderkamer toen we klein waren. Als u ze niet meer nodig hebt, kunt u ze beter weggooien. Ik ben niet heel goed in dingen weggooien, zoals je wel ziet. Thuis hebben we geen zolder. Je wou dat je thuis was, niet? Thuis eten we altijd kalkoen met kerst. We hebben hier ook kalkoen. Met bosbessensaus? Mijn vader is gek op bosbessensaus. En op sneeuw. Op wie lijk jij het meest, Douglas? Op je moeder of op je vader? Douglas maakt een gebaar met zijn hand, waarmee hij zijn gezicht in een boven- en onderhelft verdeelt. Dit is mijn moeder. En dit is mijn vader. Mijn vader is nogal luidruchtig. En ik niet. Wat bedoel je met luidruchtig? Hij roept. Ik haat roepen. Ik ook. Ik wist dat het maar een kleine kleerkast was. Op tweede kerstdag vertrekken Douglas en Joy, zoals ze gekomen waren, met een taxi. En daarna vertrekken ze terug naar Amerika. Lezingen, studie, doseren, boeken en signeersessies nemen opnieuw het leeuwendeel in van C.S. Lewis zijn tijd en aandacht. Met iets meer zuchten. Op een morgen in februari in hun bureau thuis.
You miss her, don't you?
Well, things are quieter now, aren't they?
No. I'm not much of a talker.
One of your many virtues, Warnie. Huh?
Is she coming back?
No, no.
Je mist haar, nietwaar? Wel, het is hier veel stiller, toch? Ik ben niet zo'n babbelaar. Eén van je vele deugden, Warnie. Komt ze terug? Nee. Warnie schudt traag het hoofd. Op een lezing in Londen, in het voorjaar, is Joy een van de toehoorders. Tot Jack's grote verbazing. Hij schudt enkele de handen en stapt dan rustig af op Joy, die inmiddels recht staat. Op de achtergrond luistert een verveelde lezingenvoorzitter mee.
Ohio.
Ohio? Ah, yes, how nice.
I'll go on ahead. Will join us, won't you?
Yes, do. Thank you. Thank you. Thank you.
I have your time. Mr. Lewis, thank you so much.
Thank you
so much.
Thank you.
Hello, Jack.
What are you doing here?
Oh, I came to hear your talk.
Oh, yes, but...
Oh, what am I doing in London? Well, Douglas and I live here now.
Really?
What did I do with Bill? We're divorced. But it's going to work out better for all of us.
Yes. Why didn't you write?
What for? To ask permission?
No.
Do you mind?
Me? No. Why should I mind?
Oh, so it's all right then.
Yes. But, really, I'm very, very surprised to see you, you know.
Well, I wasn't dead. I was just in America.
Well, of course, yes. Yes, but, you see, I've been thinking about you. Yes, I've been thinking about you.
Can I be of any assistance?
No, it's all right. I'm just talking to my friend. Yes, I was thinking about you, and suddenly there you were.
No, here I am. It's present tense. Present and tense.
I'm very sorry, but the committee is waiting to entertain Mr. Lewis.
It's all right, I'll be with you in a moment. Thank you. So, do let me know where you are.
Sure.
Good. Bye.
I do hope I did the right thing. We're just through here.
Wat doet u hier? Ik kwam naar je luisteren. Wat ik in Londen doe, Douglas en ik wonen hier nu. Echt? Wat ik met Bill deed. We zijn gescheiden. Allemaal voor het beste. Waarom heb je niet geschreven? Waarom? Om je toestemming te vragen. Vind je het erg? Nee. Waarom zou ik het erg vinden? Dus dan is alles in orde? Ik ben heel erg verbaasd om jou hier te zien. Ik was niet dood, ik was alleen maar in Amerika. Ja, natuurlijk. Ik heb veel aan je gedacht.
Kan ik u helpen?
Nee, ik praat wat met een vriendin. Ik dacht aan jou en... En plots was je daar. Nee, ik ben hier, tegenwoordige tijd. Gespannen tegenwoordig.
Het spijt me, maar het comité wacht om meneer Lewis te ontvangen.
Ik kom zo dadelijk. Laat me weten waar je bent. Zeker. Met een korte zwaai en een glimlach verdwijnt Jack met de voorzitter voorin de zaal uit, waar Joy blijft staan, achteraan, in de grote congresruimte. Na nog een moment wandelt ze de parketzaal buiten. De broer van Jack, Warney, informeert nog eens in hun studiekamer naar Joy. De professor meldt dat ze nu in Londen wonen. Warney draait ongemerkt met zijn ogen wanneer zijn broer zegt dat hij ze nog wel eens in de hoofdstad, Londen, zal opzoeken. Bij Jack's volgende bezoek aan de hoofdstad treft hij Joy en Douglas aan in een van de migrantenwijken van de stad. En niet veel later heeft Jack het er opnieuw over, met zijn broer, hij zelf deze keer, in de tuin bij hen thuis.
Something I ought to tell you, Warney.
Mm-hmm.
Yeah. I've agreed to marry Joy.
You have?
Mm-hmm. Seemed the right thing to do.
You did?
Yes, there's nothing to worry about. See, what I've agreed to do is extend my British citizenship to her so that she can go on living in England.
By marrying
her? Yes, only technically.
You're marrying Joy technically?
Hmm. Well, a true marriage is a declaration before God, not before some government official. And Joy will keep her own name and we'll all go on living exactly as before.
Ik moet je iets vertellen, Warney. Ik heb toegestemd om met Joy te trouwen. O ja? Het lijkt me het juiste ding om te doen. O ja? Je hoeft je geen zorgen te maken. Ik heb erin toegestemd om mijn Britse nationaliteit op haar over te dragen, zodat ze in Engeland kan blijven. Door met haar te trouwen. Technisch gesproken, ja. Je trouwt met Joy. Technisch? Een echt huwelijk is een verklaring voor God, niet voor een regeringsambtenaar. Joy houdt haar eigen naam en we blijven allemaal wonen zoals voorheen. Op een regenachtige lentedag in Londen.
Before you are joined in matrimony, I have to remind you of the solemn and binding character of the vows you are about to make. Now, Mr. Lewis, you'll repeat after me. I call upon these persons here present.
I call upon these persons here present.
To witness that I, Clive Staples Lewis.
To witness that I, Clive Staples Lewis.
Do take thee, Helen Joy Gresham.
To take thee, Helen Joy Gresham.
Be my lawful wedded wife.
To be my lawful wedded wife.
Joy Gresham, if you'll repeat after me, I call upon these persons here present.
I call upon these persons here present.
To witness that I, Helen Joy Gresham.
To witness that I, Helen Joy Gresham.
Do take thee, Clive Staples Lewis.
Do take thee, Clive Staples Lewis.
To be my lawful wedded husband.
To be my lawful wedded husband.
Do we have a ring?
No.
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 Voordat u in het huwelijk verenigd wordt, wil ik u herinneren aan de plechtige en bindende aard van de gelofte die u gaat afleggen. Meneer Lewis, herhaal wat ik zeg. Mogen iedereen die hier aanwezig is, er getuige van zijn dat ik, Clive Staples Lewis, u, Helen Joy Gresham, tot mijn wettige echtgenoot neem. Joy Gresham, wilt u herhalen wat ik zeg? Mogen iedereen die hier aanwezig is, er getuige van zijn dat ik, Helen Joy Gresham, u, Clive Staples Lewis, tot mijn wettige echtgenoot neem. Is er een ring? Nee.
Well, that's that.
All right, well, can I buy you both a drink?
Sorry, Joy, I simply have to catch the 12:22.
Well, then, off you go, Jack.
Bye, Warnie.
Bye, Jack.
Bye, Joy.
I'd be most grateful for that drink, Joy.
Oh, that's awfully kind of you, Warnie.
I think I saw a pub just down the road. Should we risk it?
All right. All right?
Yeah.
Go.
Here we go.
Dat is het dan. Mag ik jullie een drankje aanbieden? Sorry, Joy. Ik moet echt de trein van 12:22 halen. Vertrek dan maar, Jack. Dag, Wonnie. Dag, Jack. Dat drankje zou me wel smaken, Joy. Dat is heel lief van je, Warnie. Ik zag wel wat verderop een café. Wagen we het erop? Oké. Okay. Oké. Okay. Major Warren begeleidt haar onder de paraplu als een echte gentleman.
Hier.
Well, that was quite an unusual experience.
Yes, you must forgive Jack.
Oh, I'm getting to know him a little by now. I think I understand him better. Anyway, I'm very grateful to him.
Nobody's to know, he tells me.
Well, actually, what he said was, it will be as if it never happened.
Dat was nogal een ongewone ervaring, hè? Ja, Je mag het Jack niet kwalijk nemen. Ik denk hem nu al een beetje te kennen. En ik denk dat ik hem beter begrijp ook. Ik ben hem in elk geval heel dankbaar. Hij zei me dat niemand dit mag weten. Hij bedoelt eigenlijk dat het zal lijken alsof het nooit gebeurd was. Thank you. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel van de film Shadowlands. Wenst u deze uitzending te herbeluisteren of meer informatie te vinden, kijk dan zeker op onze website www.radiomaria.be onder de pagina Katovisie. U kan ook altijd mailen met uw vragen of filmvoorstellen naar film@radiomaria.be. Deze Katovisie hadden we het over C.S. Lewis, schrijver van onder andere de Narnia-chronieken en professor aan de Universiteit van Oxford, die gaandeweg een innige vriendschap opbouwt met de Noord-Amerikaanse dichteres Joy. Zij die het hart op de tong heeft. Nog bedankt voor het luisteren en nog een zeer aangename dag toegewenst.